goede morgen. De zon schijnt. Oh. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent.
Goedemorgen gemeente, hier en ook thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. We hopen vandaag het avondmaal te vieren. Voorganger is onze eigen predikant, dominee Jansen. We hebben nog een aantal mededelingen. Vandaag is na de middagdienst, hopen we het tweede nawoord te houden. De komende week, in de Goede Week, is er elke avond om 19:30 s'avonds een bijeenkomst. Die zal ook via de livestream worden uitgezonden. De huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jacco en Lilian Bakker-Ploeg voor 22 april aanstaande. En naar aanleiding van de verkiezingen van afgelopen zondag hebben de broeders Fabian de Jong en Hans Jonker hun benoeming aanvaard. De broeders Jaap Kwant en Johan Star is op hun verzoek ontheffing verleend. En de kerkraad beraadt zich nog op het vervolg. En in aanvulling op de mededelingen, het boeket hier is voor Siebert. Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 138, de versen 1 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we ons in een moment van stilte persoonlijk richten tot de Heer, onze God, en hem om zijn zegen en nabijheid bidden in deze dienst. Aan het begin van deze dienst belijden wij dat we het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We verkondigen de wil van Gods leven aan elkaar door samen de 10 woorden te zingen. We mogen tot de Heere gaan in gebed en met wat we van hem hebben ontvangen. Dat laatste, dat doen we straks in de dienst van het offer, als we ook naar voren komen bij het avondmaal. De avondmaalscollecte is bestemd voor het energiefonds. En ook dat werk willen we in gebed bij de Heere brengen. Laten we samen de Heere bidden om de opening van zijn woord, de leiding van Gods geest. Eén is de Heer, de God, de God. En dat bent u, Heere, onze God. Wat is het een voorrecht dat we tot u kunnen naderen en mogen naderen. Omdat u zelf aan ons bekend hebt gemaakt door uw Zoon, Jezus Christus. We danken u dat we in een dienst mogen samenkomen, hier en op andere plaatsen. Samen voor uw troon. Terwijl de tafel gereed staat om het avondmaal te vieren. Een plaats te nemen aan uw tafel. En Heer, u nodigt ons aan uw tafel. En daar zijn we u dankbaar voor. En Heer, tegelijkertijd hebben we samen uw wil voor ons leven gezongen. En beseffen wat een grote genade het is als u, ondanks dat wij toch zo vaak anders leven dan dat zou moeten en hoe we bedoeld zijn te leven, u ons nodigt vanuit uw genade. Nodigt om uw woord te horen, om gevoed te worden en geleid te worden. En we bidden u, leid ons op uw weg door uw geest en door uw woord. Geef dat we gaan inzien welke dingen we standvastig moeten zijn en waar we volhardend moeten zijn, vast blijven houdend aan dat wat u ons gegeven hebt. En welke dingen er in ons leven kunnen zijn die ons afbrengen van u. En help ons dan om andere wegen te gaan. Dat we ons bekeren. Stoppen met datgene wat niet is van u. En gaan op de weg die leidt tot u. Waarop uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, ons is voorgegaan. En Heer, in dat verlangen komen we bij u aan het begin van deze dienst. Dat ook deze dienst zo mag zijn. Tot eer en glorie van u, onze God. Uit dankbaarheid en volgend, uw Zoon volgend. Heere, we danken u voor dat wat u ons hebt gegeven, uw woord, maar ook dat wat u hebt gegeven om van te delen. Hoeveel dat ook is, bij de een meer dan bij de ander. Maar Heere, wij danken u voor dat wat u geeft. En we bidden u dat we ook van harte delen van dat wat we hebben ontvangen tot opbouw van uw koninkrijk. We bidden u voor mensen die in nood zijn en nodig hebben om gebruik te maken van een energiefonds. We bidden u, wees daarin toch ook nabij in het werk. En geef dat we zo ook in een crisis elkaar tot steun zijn en elkaar helpen. Heere, we bidden u voor elkaar. In de allereerste plaats komen we samen in deze dienst om u te dienen, u lief te hebben boven alles. Dan vervolgens onze naaste als onszelf. Heer, het gaat om u. En het gaat om hoe die ander dichter bij u komt. En dan hoe we samen dichter bij u komen. En zo dragen we juist ook die ander en elkaar in gebed aan u op. Wees ons nabij in alles wat we meemaken in dit leven. U weet hoe wij aan deze dienst beginnen. Welke dingen er spelen in ons persoonlijke leven. En hoe verschillend dat is. En Heere, u weet ook van die broeders en zusters die worstelen, strijden, in nood zijn. U kent ons. U weet van hen die het zo moeilijk vinden om tot u te gaan in gebed. En samen met hen komen we bij u en brengen hen voor uw troon. En Heere, breekt u toch door muren heen die wij kunnen hebben opgetrokken of anderen voor ons hebben opgetrokken. En wees ons nabij. En als we elkaar in gebed brengen, willen we in het bijzonder ook enkele namen noemen. U kent hun situaties. U kent hun zorgen. U kent hun verlangens. En we bidden u, ga hen voor en wees hen nabij op de weg die zij mogen gaan met u. Geef hen de kracht om die weg te gaan. Laat hen ervaren ook dat u een God van nabij bent, ook op dit moment. Wees nabij in moeite, in pijn. En Heere, we bidden u, omdat het ons verlangen is om verlichting daarin. Geef hen toch dat waar we zo naar uitzien. Uiteindelijk ook, laat ons iets voorproeven van dat wat uw koninkrijk zal brengen wanneer er geen ziekte, zorg en pijn meer zal zijn. En tegelijkertijd bidden we u ook dat uw wil geschieden en dat uw koninkrijk komt. En zo bidden we u voor onze zuster Dubbelt. Voor onze broeder Jan Pelgrim. Voor onze zuster Marieke van den Dol. En Heere, zo bidden we u ook voor onze broeder en zuster Paul en Paula van de Kastelen. Wees hen toch nabij. We danken u ook en bidden u samen met Siebert en met zuster Ank Maliepaard. We danken u voor het herstel dat u hebt gegeven. We bidden u ook om wat verdere herstel. Maar bovenal bidden we u dat ze mogen ervaren dat u een God bent die hen draagt, die met hen meegaat en hen voorgaat, zoals u ons voorgaat. Heere, we bidden u dat daar ook iets van zichtbaar mag zijn, dat we dat geloven en dat we u kennen, de enige ware God en uw Zoon Jezus Christus, in dat wat we niet alleen hier binnen deze muren doen, of binnen de muren van de plaats waar we nu zijn, maar dat er ook iets van uit mag gaan naar onze omgeving. En zo bidden we u ook voor uw zegen als er een buurtlunch georganiseerd wordt, maar ook uw zegen als we waar dan ook ons begeven, straks wanneer we dit gebouw weer verlaten. Laat er iets zichtbaar zijn van dat we uw woord hebben gehoord en dat het uw geest is die ons leven leidt. En dat kunnen wij niet zelf en daarom bidden we u dat u dat in ons bewerkt en uw koninkrijk bouwt, ook in ons en door ons heen. En als het gaat om de opbouw van uw rijk, dan bidden we u ook voor het werk in de kerk, in de gemeente. We bidden u voor de kerkraad. We bidden u voor broeders die ontheffing hebben aangevraagd en broeders die de vrijmoedigheid hadden om hun ambt te aanvaarden. Heere, we brengen hen ook op deze zondagmorgen in gebed bij u. We bidden u voor uw koninkrijk. Want Heere, het gaat om u en het gaat om uw rijk. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen jongens en meisjes. Ik kijk even rond, het zijn namelijk echt heel veel. Ik zie steeds meer kopjes boven de bank uit. Hoi. Voordat ik naar het kruis ga, ga ik even terug naar het koffiedrinken vorige week. Want toen hebben jullie heel veel kinderen van groep 2 van de zondagsschool met zo'n bekertje rond zien lopen. En toen heb je misschien gedacht, we hebben hier toch zelf glazen. En misschien heb je er wel in gekeken. En dan zag je gewoon zo'n hoopje grond. Nou, we hebben eraan geroken. Het rook niet echt heel lekker. Sommige kinderen dachten aan thee. Maar de meesten vonden het gewoon stinken. En dat had alles te maken met het plaatje van vorige week. Want we hadden, is nou alles verloren of is toch gewonnen? En het zag er best verdrietig uit, die zwarte grond. Het paste bij het verhaal. Maar wat je niet kon zien als je gewoon aan het koffiedrinken was, is dat we onder die grond de zaadjes hadden verstopt. Dat wisten alleen de kinderen van groep 2. En dat wij de hoop hebben dat we volgende week met Pasen, alle kinderen, niet meer die kale saaie grond hebben, maar dat we bloemetjes hebben. Nou, en eigenlijk past dat ook wel bij de plaat van deze week. Is nu alles afgesloten of is er een nieuw begin? Bij de zondagsschool hoor je het verhaal van de grote steen voor het graf. Het graf wordt afgesloten. Maar is het daarmee klaar? Of hopen we in het paasverhaal nog op een nieuw begin? Net zoals dat alle kinderen van groep 2 hopen op die bloemetjes die uit de grond moeten komen. Nou, daar gaan jullie vandaag vanochtend en vanmiddag mee aan de slag.
We gaan luisteren naar het woord van God en we doen dat door te luisteren naar Johannes 19 vanaf vers 31 tot en met 42.
Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord: zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus, wikkelden het in linnendoeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was een plaats waar hij gekruisigd was, bij de plaats waar hij gekruisigd was, een hof. En in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was.
Dit is het woord van God. En werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen maar hoort, maar er ook naar leeft. Centraal deze morgen staat vers 38, in dat perspectief nemen we ook de andere versen mee. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. We beantwoorden de verkondiging door het zingen van opwekking 857. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het geloof in God verdwijnt snel. Ontkerkelijking in Nederland lijkt niet te stuiten. Het is donderdag 24 maart van dit jaar. En dit zijn de krantenkoppen op de voorpagina's van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. En beide kranten brengen dit als voorpagina nieuws naar aanleiding van deel 3 van het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau met de titel Religie in een pluriforme samenleving, buiten kerk en moskee. Je zou bijna vergeten dat het nieuwe aan dit rapport is dat uitvoerig ingegaan wordt op hoe atheïsten, agnosten en spirituelen aankijken tegen het leven en tegen zingeving. Persoonlijk vond ik het verrassend dat het rapport naar voren brengt dat nog niet één op de tien Nederlanders het een goed idee zou vinden dat kerken verdwijnen. En er wordt gesproken over de waardering van de maatschappelijke functie van geloof en kerk. een krantenkop had kunnen zijn: geen goed idee dat kerken verdwijnen. Of brede waardering voor geloof en kerk. Dat was immers nieuw in deel 3 van het rapport. Maar twee christelijke kranten kozen voor een krantenkop die ook bij deel 2 al gebruikt had kunnen worden. Want de cijfers die gebruikt zijn in het rapport waren er in 2018 namelijk al. En desondanks was het nu voorpagina nieuws. Het geloof in God verdwijnt snel. Ontkerkelijking Nederland lijkt niet te stuiten. Waarom is dat nieuws? Dit soort uitspraken op de voorpagina van de krant zijn een keuze. En wat is het toch dat we in christelijke kringen er soms een handje van hebben om elkaar bij negativiteit te brengen? Zo vertelde iemand mij eens dat de kerk een aflopende zaak is. En goed bedoeld vertrouwde hij mij toe: verlaat toch tijdig dat zinkende schip. En ik zou liegen als ik zou zeggen dat zulke dingen me niets doen. En dan kijk ik om me heen met de bril die me net is opgezet. En dan zie ik hoe ver weg en dichtbij, ja, ook in mijn eigen leven, zo weinig te zien lijkt van dat koninkrijk van God. En dan zie ik door die bril hoe op allerlei plaatsen Gods koninkrijk eerder afgebroken dan gebouwd wordt. Of ik nou het wereldnieuws bekijk of het kerkelijke nieuws, dat maakt dan weinig verschil. Ik kijk ernaar en ik concludeer: dat koninkrijk van God, dat is heel ver weg. Hoogste tijd om eens goed te luisteren naar wat Johannes vertelt over wat je zou kunnen beschouwen als dieptepunt in de geschiedenis van het koninkrijk van God. De dood van de koning van dat rijk. Het thema voor deze verkondiging is een vraag: onze hoop ten graven gedragen? Onze hoop ten graven gedragen? Op Golgotha staan 3 kruisen. En aan het middelste kruis is Jezus vastgespijkerd. Hoofdstuk 19, vers 18. Hij heeft geen kleding meer. Zijn kleren zijn verdeeld en verdobbeld, vers 23 en 24. En zonder kleren hangt hij daar. Gemarteld en geslagen. En waar Jezus vecht voor het leven van anderen, vechten 2 mensen naast hem voor hun eigen leven. En keer op keer strekken ze hun benen op zoek naar adem. En dat kan toch zo niet langer. Dat vinden de Joodse leiders ook. Ze willen niet dat deze mensen daar nog veel langer hangen. En omdat het de volgende dag een grote dag is, willen ze hen van het kruis af hebben. En daarom gaan ze naar stadhouder Pilatus. En ze vragen hem de benen van de gekruisigde stuk te slaan, zodat ze zichzelf niet meer op kunnen drukken en sneller zullen sterven. Je zou misschien denken, als je dan toch ze niet wilt redden, laat ze dan gewoon hangen. Dan lijden ze nog langer. Waarom moeten ze nou de volgende dag van dat kruis af zijn? Nou, om te begrijpen waarom de Joodse leiders dit zo belangrijk vinden, is het goed om Deuteronomium 21 erbij te pakken. Deuteronomium 21. En dan vanaf vers 22. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u aan hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moeten we hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft niet onrein maken. De Joodse leiders die willen niet dat het land verontreinigd raakt. En daarom moeten die gekruisigden voor de avond, voor de zonsondergang, van dat kruis af zijn. Een gehangen misdadiger is namelijk door God vervloekt, zegt Deuteronomium 21. Waarom eigenlijk? Nou, er wordt wel gezegd, zo'n misdadiger die hangt tussen hemel en aarde. De aarde wil hem niet en de hemel moet hem niet. Er is geen plaats voor hem. Anders gezegd, hij is door God en mens verlaten. En dat geldt ook voor iemand die de doodstraf krijgt en gekruisigd wordt. Er is veel meer over te zeggen, maar het is vooral belangrijk te beseffen dat het dus ook voor dat middelste kruis geldt, dat het ook voor Jezus geldt. Hij is door God vervloekt. Vandaag vieren we het heilig avondmaal en daarmee gedenken we de dood van onze Heere Jezus. En vaak in mijn leven ben ik bepaald bij het lijden en sterven van Jezus. En dat zorgt voor velen van u hier ook geldt. Wat mij tijdens de voorbereiding van deze preek opviel, is dat ik meestal een sprong heb gemaakt van Jezus' laatste woorden naar zijn opstanding. Als hij zegt dat het volbracht is, waar we vorige week bij stilstonden, dan is het klaar. En dan is het alleen nog wachten op zijn opstanding. Maar als we dat doen, als we er zo naar kijken, dan gaan we voorbij aan wat hij in zijn dood gedaan heeft. Met gebogen hoofd, vers 20, hangt Jezus dood aan het kruis. En dat is een vervloekte positie. En ik weet niet hoe u of hoe jij dat hebt, maar ik word er stil van als het tot me doordringt dat eigenlijk mijn positie is. De positie die we als mens hebben verdiend. Tussen hemel en aarde. We zijn niet tot Gods doel gekomen en verdienen geen plek bij hem en ook geen plek in zijn schepping. In een van de avondmaalsformulieren staat: voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden. En even later: erken dan uw diepe schuld voor God. En kijkend naar die dode Jezus. Die dode Jezus daar aan het kruis tussen hemel en aarde. Dan zie je wat je positie is. En dan kan ik niet anders dan met lege handen neerknielen voor de levende God. Maar geknield, kijkend naar die dode Jezus aan het kruis. Mag je op deze zondag nog iets anders zien. En luister naar wat de apostel Paulus schrijft. In Galaten 3, vers 13 en 14. En zie je het. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En het formulier gaat verder. Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons ook toetsen of we geloven dat onze zonden vergeven zijn vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus. Verwacht alle redding alleen van Christus. En Johannes beschrijft dat Jezus echt tot vloek is geworden. En hij draagt bewijzen aan waaruit met zekerheid blijkt dat Jezus dood is. We horen dat Pilatus toestemming geeft om de benen van de gekruisigde te breken. En soldaten die gaan daarmee aan de slag. Letterlijk aan de slag. En als laatste komen ze bij Jezus. Zijn benen breken ze echter niet, omdat hij al gestorven is. En dat hij echt dood is, dat blijkt als een soldaat de proef op de zon neemt en een speer in Jezus zij steekt. En meteen komt er, vertelt Johannes, water en bloed uit. En er zijn allerlei verschillende verklaringen voor gegeven, maar zeker is wel dat daarmee bevestigd is dat Jezus echt gestorven is. En dat hij werkelijk gestorven is, wordt vervolgens nog eens bevestigd doordat hij begraven wordt. Hij wordt in een grafkamer in een rots gelegd. En daar kom je onmogelijk zelf uit. Naast dat het van binnenuit ondoenbaar is om die steen weg te krijgen die voor de ingang is gerold, worden overledenen ook nog eens in grafdoeken gewikkeld. En nog niet zo lang geleden heeft een vriend van Jezus, Lazarus, ervaren dat je hulp nodig hebt om uit die doeken te komen. In hoofdstuk 11, daar vertelt Johannes dat die Lazarus door Jezus uit de dood opgewekt wordt. En in Johannes 11, vers 44, dan lezen we: en de gestorvene die kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus die zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Kortom, het 41ste antwoord in dat oude lesboekje van de kerk, dat hoeft ons niet te verbazen. In zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus wordt gevraagd: waarom is Jezus begraven? En het antwoord luidt: daardoor wordt duidelijk dat hij echt was gestorven. Een mooi antwoord dat velen uit het hoofd hebben geleerd. En toch is er wel iets meer te zeggen over die begrafenis. Het is om te beginnen bijvoorbeeld bijzonder dat hij überhaupt begraven wordt. Het was zeker niet de norm dat gekruisigden van het kruis afgehaald mochten worden. Romeinen lieten ze meestal hangen als een afschrikmiddel voor anderen. Zijn begrafenis is geen vanzelfsprekendheid. Dat hij begraven wordt is overigens voor veel christenen het argument om aan nabestaanden aan te geven dat ze wanneer mogelijk na hun dood ook begraven willen worden. Dit in tegenstelling tot de overgrote meerderheid in ons land die kiest voor een crematie. En de begrafenis van Jezus, zo vertelt Johannes, wordt door twee mensen geregeld. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En Johannes die stelt ze kort aan ons voor. Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, vers 38. Korte opmerking daarbij. Hij was dat in het geheim uit vrees voor de Joden. Nicodemus, daarvoor zegt Johannes, dat is degene waar Johannes het in hoofdstuk 3 al eerder over heeft gehad, die 's nachts bij Jezus is gekomen. Zo stelt Johannes aan ons voor. En vervolgens gaat hij in op hoe deze twee mannen de begrafenis van Jezus regelen. Maar veel mensen lijken te vinden dat er meer gezegd moet worden. En het is opvallend hoe vaak in commentaar, in preken, in bijbelstudies, naar aanleiding van deze korte introductie, een oordeel gevormd wordt over Jozef van Arimathea en Nicodemus. Johannes vertelt bijvoorbeeld dat Jozef naar Pilatus gaat om toestemming te vragen. We hebben dat net gelezen. Toestemming om dat lichaam van het kruis af te nemen. En iemand schrijft daar dan over in een commentaar dat Jozef daarbij heus niet heeft laten merken dat hij een volgeling van Jezus is. Oké? En waar komt dat dan ineens vandaan? Een ander die weet te vertellen dat Nicodemus niet alleen 's nachts naar Jezus toe is gekomen, maar dat het ook heel stiekem was. En waaruit concludeer je dat dan? En wat doe je dan met het feit dat het heel gebruikelijk was dat rabbies in de koelte van de avond samen met hun leerlingen elkaar opzochten om met elkaar in gesprek te gaan? Weer een ander wil benadrukken dat we uit wat Johannes hier vertelt niet kunnen opmaken, en laat dat heel duidelijk zijn, dat Jozef van Arimathea en Nicodemus een volgeling van Jezus zijn gebleven tot hun dood. Nee, dat kunnen we niet. Maar alleen al het maken van zo'n opmerking suggereert bijna het tegenovergestelde. Wat in deze geschiedenis geeft iemand überhaupt aanleiding om te gaan praten over het behoud van Jozef van Arimathea en Nicodemus? Het is toch knap hoe je met zo weinig informatie zulke grote conclusies kunt trekken. En dit gebeurt niet één keer, maar vele keren. Waarom lezen we de Bijbel zo? Komt dat voort uit een soort ongemakkelijkheid bij onszelf? We lezen over twee mensen en in de Bijbel en onmiddellijk gaan we het Sociaal en Cultureel Planbureau uithangen. Moeten we deze twee mensen, bij welk percentage moet je ze nou rekenen? Horen ze nou bij gelovig of zijn ze nou ongelovig? Dat is moeilijk hoor. En van Nicodemus, daar kom je dan nog wat uitspraken van tegen. Maar van Jozef, dan weten we helemaal niet wat hij gezegd heeft. Lastig. Het zou voor ons onderzoeksrapport geholpen hebben als Jozef nou ergens over Jezus had beleden: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Is dat zo, dat dat ons geholpen zou hebben? Want wat we wel zeker weten is dat degene die dat wel beleden heeft, niet bij de begrafenis van Jezus is. En toch kan er iets knagen, omdat Johannes opmerkt dat Jozef in het geheim discipel van Jezus was. En dat er dan iets gaat knagen, dat zegt meer over ons dan over Jozef. Het zegt dat we totaal geen beeld hebben van de gespannen situatie op dat moment. Als je luistert naar wat Johannes eerder verteld heeft, is het dan zo vreemd dat iemand in het geheim discipel van Jezus is? Johannes 7, vers 13. Toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees van de Joden. Johannes 12, vers 42. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem, maar vanwege de fariseeën beleidden ze het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Zeker, voegt Johannes daar nog aan toe, want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Maar het mag duidelijk zijn dat Jozef van Arimathea geen uitzondering was als het gaat om het in het geheim volgen van Jezus. Uitzonderlijk is juist dat hij nu die diaconale taak oppakt om de begrafenis van Jezus te regelen. De evangelist Marcus zegt zelfs dat Jozef, in Marcus 15 vers 43, dat Jozef het waagde. Dat hij het waagde om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. Daar was moed voor nodig. Lucas, die schrijft in Lucas 23, vers 50, dat Jozef een goed en rechtvaardig man was. Maar nog belangrijker is dat Lucas over Jozef van Arimathea schrijft, Lucas 23, vers 51, hij verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Hij verwachtte het koninkrijk van God. En nu wordt het heel interessant. Want laten we in plaats van Jozef te onderzoeken, onszelf onderzoeken op dit punt. Bij de instelling van het avondmaal dan zegt Jezus, voorwaar, dat is amen. Ik zeg jullie, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En daarom is het legitiem om voor de viering van het avondmaal onszelf de vraag te stellen, verwacht ik het koninkrijk van God? Verwacht ik het koninkrijk van God, ook als klinkt het geloof in God verdwijnt snel. Ontkerkelijking Nederland lijkt niet te stuiten. Is dat mijn koning? Klinkt in een bekend lijdenslied met een prachtige hapering. Is dat mijn koning? Met de dode koning in zijn handen wordt van Jozef gezegd dat hij het koninkrijk van God verwacht. En laten we dan stoppen met invullen wat ons niet verteld wordt, maar luisteren naar wat ons wel verteld wordt. Hoe regelen Jozef en Nicodemus de begrafenis van Jezus? Nou, Nicodemus die brengt een mengsel van mirre en aloë mee. Dat zijn geurige kruiden. De wijzen die brachten ook mirre mee bij de geboorte van Jezus. En Nicodemus brengt het nu mee na Jezus sterven. En Johannes die vindt het nodig om ook nog te vermelden hoeveel hij meebrengt. Nou, hoeveel is dat dan? 100 pond. Oké. En hoeveel is dan 100 pond? Ongeveer 30 kilo. Wat? 30 kilo? Ja, 30 kilo. 30 kilo, besef je wel hoeveel dat is? Op arboportaal.nl, daar wordt de vraag gesteld, hoeveel mag een werknemer tillen? En het antwoord luidt, hier is geen wettelijke bepaling voor, maar over het algemeen wordt aangenomen dat 23 kilo het maximum is. 30 kilo. En Johannes vermeldt dat heel bewust, want het was zeker niet gebruikelijk dat er altijd 30 kilo aangesleept werd. Hier wordt verteld dat Jezus een koninklijke begrafenis krijgt. Zoals ooit koning Asa in 2 Kronieken 16. Een koninklijke begrafenis wordt hier geregeld. En ook in zijn dood is hij dé koning. Is je iets opgevallen trouwens bij het lezen van het laatste vers, vers 42? Johannes vertelt dat er een nieuw graf is in de buurt van de plaats waar Jezus gekruisigd is. En vervolgens zegt hij, daar nu legde zij Jezus. Johannes zegt niet, daar nu legde zij zijn stoffelijk overschot. Dat zou klinken alsof er een leeg omhulsel in dat graf gelegd wordt. Maar dit is niet slechts een lichaam, dit is Jezus. Jezus. Die Paulus aan het begin van zijn brief aan Timotheus onze hoop noemt. Onze hoop wordt begraven, zodat wij, u, jij en ik, niet zonder hoop hoeven te zijn. En er is geen enkele reden om die hoop te verliezen. Hoe hopeloos leek de situatie toen hij begraven werd voor mensen die het koninkrijk van God verwachten. Maar als wij het koninkrijk van God verwachten, dan moeten we ook het koninkrijk van God verwachten. En het koninkrijk van God is niet ons koninkrijk voor hem, maar het is zijn koninkrijk voor ons. En waar zijn we mee bezig? Vragen we hoeveel mensen in God geloven? Of zoeken we de God die geloof vraagt? Johannes 19, vers 35. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt. Opdat ook u gelooft. Geloof in hem die zijn werk voltooit. Psalm 138. En dat is niet afhankelijk van wat wij wel of niet zien. Maar je gaat wel iets anders zien als je de blik vestigt op hem die trouw is. Johannes heeft dat ervaren. Wat hij niet zag toen Jezus dood aan het kruis hing, dat blijkt ook in Johannes 20. Dat is hij later gaan zien. En door Gods geest mogen ook wij het gaan zien. Johannes mag ons laten zien hoe anders de situatie is dan dat die leek. Terwijl hij vertelt, kan hij maar niet genoeg benadrukken dat Gods koninkrijk nooit in gevaar is geweest. En God dwars door alles heen zijn plan voltooid. Johannes 19, vers 36. Want deze dingen zijn geschied, zegt hij later, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Volgens, helemaal aan het begin van de Bijbel, Exodus 12, vers 46, mag van een paaslam bij het Joodse paasfeest geen been gebroken worden. En het avondmaalsformulier zegt over dat paaslam. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde. Maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. De Israëlieten die schuilden achter het bloed van het lam. Zodat de dood aan hen voorbij ging. En Christus bloed vloeide om ons aan de dood voorbij te laten gaan. Wie bescherming zoekt, zegt het formulier, achter dat bloed, heeft versterking van het geloof nodig. En de Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Zoek bescherming achter zijn bloed. Hij heeft ervoor gezorgd dat voor wie op hem vertrouwt, het graf niet alleen een ingang, maar ook een uitgang heeft. En geprezen zij hij, onze hoop, in leven en in dood. Halleluja. Amen.
Thank you.
Laten we, voordat we overgaan tot de bediening van het avondmaal, eerst samen bidden. Barmhartige Vader, wij danken u voor het zenden van uw Zoon naar deze wereld die onder de vloek ligt. Doe ons beseffen waarom het nodig was. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Heere, vergeef. Wij danken u, Heere Jezus, dat u voor ons wilde lijden en sterven. En laat ons meer en meer de waarde zien van het offer dat u bracht. Wij verwachten ons heil van u, maar we zijn zondaren. En toch komen we tot dit heilige avondmaal, want u nodigt juist hen. U bent het ware brood uit de hemel. Voed ons, vermeerder ons geloof en geef dat wij niet twijfelen aan uw belofte. Wij danken u, Heilige Geest, dat u uw reinigend werk wilde beginnen in onze onwillige harten. Zet het voort, opdat wij steeds minder in onze zonde leven. Doe ons de gemeenschap der heiligen beleven. Open ons hart, verlicht ons verstand, opdat wij deze maaltijd niet op onwaardige wijze gebruiken. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. We gaan straks zingen en we gaan straks ook allemaal naar voren. En dan beginnen we bij de voorste rijen. En dan is er ook de gelegenheid om hier straks vooraanstaande diaken om ook de gaven te geven in de dienst van het offer. Waarna gelegenheid is om langs de tafel te gaan. Om al zingend ook de zegen van de Heere te ontvangen. En voor degenen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en gerechtigd zijn om deel te nemen aan het avondmaal, is je dan de gelegenheid om brood en wijn te nemen. En dan weer naar uw plek te gaan. Om vervolgens straks gezamenlijk hier en thuis op één moment het brood te breken, van het brood te nemen en van de wijn. Dus we gaan straks van voor naar achter, naar voren, de dienst van het offer, gelegenheid om langs de tafel te gaan. We nemen het mee naar onze plaats, waarna straks de instellingswoorden gesproken worden en we gezamenlijk brood en wijn nemen, hier en thuis. Nu we zo verspreid over allerlei plaatsen samen plaats mogen nemen aan zijn tafel, mag ik ook groeten aan zijn tafel. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we bedenken dat het gebroken brood en de vergoten wijn tekenen en zegels zijn van het lichaam en bloed van Christus. Richt daarom uw harten op hem die aan de rechterhand van de Vader is. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zijn lichaam verbroken is tot een volkomen verzoening, volkomen bedekking van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover we de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daarvan, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze heiland vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Daarom verheug ik mij van harte zeer. Laten we samen aanheffen Psalm 16, het vierde vers. Vanmiddag zullen we de viering van het avondmaal voortzetten. Als we samen opnieuw mogen samenkomen. Laten we nu samen het gebed bidden dat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zegen mijn ziel de grote naam des Heeren. Psalm 103. Laten we die als slotlied voor nu samen aanheffen. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.